Goedemorgen, ik vind het een voorrecht in uw midden te zijn. Ik zou deze morgen met u drie tekstgedeelten willen lezen en dat allereerst uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het laatste vers van Hebreeën 5, de laatste twee versen en dan de eerste drie van Hebreeën 6 en dan zullen we straks nog lezen uit Efeze 4 en uit 2 Timotheus. Eerst Hebreeën 5 vers 11 tot en met 6 vers 3. Hierover hebben we veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat ge traag zijt geworden in het horen. Want hoewel ge naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen woord, geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van dopen en van oplegging van handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen, indien God het vergunt. Dan gaan we nu naar de brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze, hoofdstuk 4, de verzen 11 tot en met 15. En hij, dat is God, heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdend in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, en dat is Christus. En dan een tweetal versen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, derde hoofdstuk, de versen 16 en 17. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Tot zover de lezing uit het woord van God deze morgen. Misschien gaat het u zo ook wel. Maar de meeste mensen raken toch vertederd als ze een baby zien. Ze buigen zich over de kinderwagen, over de wieg. En uit de reacties die je vervolgens hoort, valt op te maken dat ze opnieuw getuigen zijn geweest van een wereldwonder. En dat is zo'n baby ten diepste natuurlijk ook. Maar wat nu als datzelfde kind niet een paar maanden, maar na 10 of na 20 jaar nog in diezelfde kinderwagen ligt. Met hetzelfde lichaam, misschien met een wat ander gezicht, maar met jeugdbuisjes misschien, of met stoppels. Maak dan die vertedering die je aanvankelijk ook voelde niet plaats voor ontzetting, misschien wel voor afkeer. Want zeg je dan, er is met die baby wat aan de hand, het gaat niet goed, er is geen groei. Moet er dat niet aan gedaan worden, moet je niet naar de dokter toe? Hoe kan het nou dat ouders daarin berusten? Kan je toch niet in berusten? Nee, bij gebrek aan groei kun je niet berusten. Behalve in de kerk van Christus. Behalve in de kerk van Christus, want daar aanvaarden we gewoonlijk met grote onverschilligheid en met verbijsterende gelijkmoedigheid dat kinderen van God eeuwig zuigeling blijven. Nou, dat is niet van de laatste tijd alleen, want de schrijver van de brief aan Hebreeën zag dat ook al gebeuren. Voor volwassenen is er vast voedsel, maar u bent geworden als mensen die melk nodig hebben. Laten we daar. En als je dat leest, dan zijn er misschien wel heel veel Hebreërs onder ons. Mensen die wel een vorm van geloof in de heiland hebben, maar bij wie dat nieuwe leven soms na jaren nog niet echt doorgebroken is. Allemaal bezig zijn met de bekering van dode werken, werd er genoemd. Je eindeloos laten gijzelen, je naar beneden halen door een bepaalde zonde. Daar maar mee blijven worstelen, daar maar in blijven ronddobberen. En niet boven het niveau van je zonde en je zondigheid uitkomen. Jouw verdopen ging het ook. Kent u zo ook wel die mensen die allemaal worstelen met de doop, maar die bedoelen dat de doop voor hen eigenlijk een vernederend, overbodig ritueel is en die dat inpakken in allerlei christelijk aandoende fraseologie. Handoplegging, kennelijk ook een berucht twistpunt. Strijd over een leerstuk, botsing van mensen met opvatting over teksten en dogma's die wel kennis hebben van de letter van het woord, maar geen kennis hebben van degene die dat woord gesproken heeft. Die de intieme omgang met het woord, met een hoofdletter, niet kennen. Nou, de boodschap van de schrijver van de Hebreeënbrief is: mensen, hou er toch mee op. Hou toch op met de onzin. Breek toch eens radicaal met de zonde. Houd op met de kletspraat en laat je een keer dopen. Houd op baby te zijn. Nou, wat kenmerkt nou een baby? Nou, in het natuurlijke kan hij er niks aan doen. Maar bij een baby draait het uiteindelijk natuurlijk allemaal om zichzelf. En als hem iets niet zint, dan zet hij het op een schreeuwen. Babygelovigen, zuigelinggelovigen zijn niet de mensen die net op bekering gekomen zijn. Maar het zijn de gelovigen die uiteindelijk alleen maar met zichzelf bezig zijn. Die aan de Heer niet toekomen en die, als er niets gebeurt, ook nooit verder zullen komen. Ze functioneren geestelijk onder de maat, beneden hun niveau, beneden hun roeping en beneden hun mogelijkheid. Je bent geroepen voor de troonzaal, maar je stelt je tevreden met het spoelhok. Maar ik hou toch altijd mijn stille tijd, zeggen sommigen. Ja, dat is mooi, maar is dat bij jou echt meer dan 5 minuten Bijbel, 5 minuten dagboekje, om dan de gelegenheid te nemen een flinke verlanglijst voor de hemelse goedheiligman neer te leggen? Is dat stille tijd? Wat dan? Hoe moet het dan? Wat moet er dan? Paulus zegt het in de Timotheusbrief duidelijk. Wees volkomen, wees volmaakt. Nou, volmaakt, dat is volwassen, dat is volgroeid, dat is rijp. Wees volwassen. Daar is de mens toe geschapen. Daar moest die bekering op uitlopen. Dat is de inzet van het werk van de Heilige Geest in ons. En dat is Gods plan en bedoeling voor zijn kinderen. Paulus heeft het in dat laatste gedeelte dat we uit de Efezebrief hebben gelezen, er ook over dat er een groei naar volwassen zijn zal zijn. Naar welk niveau? Dan staat er de maat, de grootte, de volheid van de heiland zelf. Dat is het niveau waarop wij ons als kinderen van God horen te bewegen. Waarop we ons mogen bewegen. We zijn geroepen om gelijkvormig te zijn aan het beeld van de Zoon van de Allerhoogste. En om op hetzelfde geestelijk niveau te functioneren als de Heer Jezus. En dan niet als de zuigeling Jezus, de heiland die bij Maria in de armen lag en daar de hele dag gekoesterd en vertroeteld werd, maar aan die heiland die een ononderbroken gemeenschap met zijn vader had. Die heiland die verzocht werd in de woestijn en die de boze wederstond. Die heiland die het plan van zijn vader doelgericht en consequent en met volharding en met de inzet van zijn leven, met de inzet van zijn bloed volbracht. Die heiland die niet vluchtte voor tegenstand of moeilijkheid, maar slechts bedacht was op de eer en de verheerlijking van de Vader. Nou, op het niveau van die heiland zouden we mogen functioneren. Nou, en waarom merk je dat dan, dat iemand geestelijk volwassen is? Hoe zie je dat dan? Noem maar een paar punten. Of iemand die stille, verborgen omgang met de Here kent. Of iemands leven vrucht draagt. Of iemand in staat is met Gods hulp geestelijke offers te brengen. Je ziet het er ook aan hoe iemand dat verlossingswerk van de heiland verinnerlijkt. Hoe hij zijn tong gebruikt. Of je ziet wat de natuurlijke mens niet waarneemt. En hoort wat niemand met het natuurlijke oor verneemt. Zomaar wat kenmerken. Maar ook, en daar gaan we het wat nader over hebben vanmorgen, hoe hij omgaat met de tegenslag, met de moeilijkheden, met de problemen van zijn leven. Hoe een baby op moeilijkheden reageert, dat is duidelijk. Als een baby wat dwars zit, als hij honger heeft, als hij behoefte heeft aan een schone luier, als een speen uit zijn mond is gevallen, als het dek wat naar beneden is gegleden, nou, dan zet hij het op een brullen. Hij wil dat zijn moeilijkheid wordt weggenomen. En ouders staan, dat we eerlijk zijn, 24 uur per dag klaar om hem daarin te behagen. Nou, zo ook zuigelinggelovigen. Maar hoe gaan nou volwassen, gelovigen, rijpe gelovigen, gelovigen die zich spiegelen aan de heiland, met de tegenslag, met de moeilijkheden, met de problemen in hun leven om? Want u hebt nog niet het idee dat zulke gelovigen daarvoor gespaard worden. Denk nou eens aan Job, of denk aan David, of aan Paulus, of aan de heiland zelf. Nou, ik denk dat we onszelf kunnen spiegelen aan 5 gezichtspunten van waaruit we naar de tegenslag in ons leven kunnen kijken, en dat die allemaal samen ons behulpzaam zullen zijn. Maar wil ik 1 ding vooraf zeggen. Sommige mensen hebben te maken met hele zware moeilijkheden, met grote problemen. Wat ik verder zeggen zal, is ervoor geschikt dat zij in de stilte met de Heer deze dingen doornemen. En het moet niet een schema zijn dat iemand de ander voorhoudt, want dan bega je pastoraal een ongeluk. Nou, 5 gezichtspunten van waaruit je naar de problemen in je leven kunt kijken als volwassen kind van God. Eerste gezichtspunt is dat van de almacht van God. God is altijd groter, zei Corrie ten Boom. Altijd groter dan mijn moeilijkheden, groter dan mijn pijn, groter dan de beschadigingen die ik in het leven heb opgelopen. En die kunnen onzegbaar zijn, die kunnen onuitsprekelijk zijn. Maar God is altijd groter. Want God is de schepper van al het zienlijke en van het onzienlijke. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Hij houdt heel de kosmos in zijn hand en alles is hem onderworpen. Hij staat niet in beperking van ruimte en van tijd. Er is ook niets dat het tegen hem kan opnemen. Geen vijand, geen natuurkracht, geen uitwas van de zonde, geen mens, geen dood. Hij is almachtig en alvermogend. De sterkte is van God, zegt Psalm 62. Kijk maar naar de heiland. Kijk maar naar de heiland die water in wijn veranderde. Die met een paar broden en een paar vissen een hele menigte voedde. Die de storm deed bedaren. Die zieke genas. Dat is God. Zo is God. Dacht je dat jouw probleem voor hem te groot was? Wie denk je toch dat God is? Denk je niet dat hij de zaken bij jou uit zijn handen heeft laten vallen? Hij is God. Hij is de Almachtige. Hij is niet als wij met onze beperktheden, met ons onvermogen, met onze onmogelijkheden. Voor hem is niets onmogelijk. Maar daar komt ons sleutelwoord. Wat is je verwachting van hem? Wat is je verwachting van hem? Wat verwacht je van God voor je moeizame huwelijk? Wat verwacht je van God voor je onbekeerde kinderen of voor je financiële nood? Wat verwacht je van God bij dreigend ontslag? Bij onvervulde verlangens naar een partner? Bij ziekte van je geliefde? Ben je al uitgebeden? Heb je geen geloof meer? Hij heeft Israël uit Egypte gevoerd. Hij heeft de muren van Jericho omvergeworpen. Hij heeft de vijanden blind gemaakt. Hij heeft de zon stil laten staan. Hij heeft zijn zoon gezonden en uit de doden opgewekt. Dat is God. Wat verwacht je van God? Hoe groot is God voor jou? David heeft een antwoord gevonden. Uit Psalm 27 lezen we daarvan. Ook als ik niet had geloofd, des Heere goedheid te zullen zien in het land van de levenden. En dan komt zijn uitroep: wacht op de Heer. Wees sterk, uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heer. Zie uit naar zijn antwoord. Zie uit naar zijn interventie. Hij heeft wel degelijk je tranen gezien. Hij houdt van je met ongeëvenaarde liefde. Hij heeft wel degelijk je gebeden gehoord. En hij zal komen, zo zeker als hij God is. Alleen, dat antwoord van God heeft misschien niet de vorm die we zouden willen. En dat brengt ons bij het tweede gezichtspunt van waaruit wij naar onze moeilijkheden kijken. Van waaruit een volwassen kind van God kijkt naar de problemen in zijn leven. En dat tweede aspect, dat brengt ons op Gods soevereiniteit. Het gezichtspunt van de soevereiniteit van God. Het grote probleem dat we hebben met moeilijkheden in ons leven, is dat er dingen gebeuren die zo volkomen in strijd zijn met het beeld dat wij van God hebben. Iemand, een aantal jaar geleden uit een reformatorisch gezin, loopt een winkelcentrum binnen en vermoordt al 6 mensen. Natuurgeweld kost 10.000 levens. En elke keer vraag je af, ook als je over al die coronadoden hoort, waar is God nou toch? Ten diepste is ons probleem dat God God is en niet een mens. Dat hij wel dingen van zichzelf openbaart, maar dat hij niet na te rekenen is. En dat hij ons geen verantwoording aflegt. Mijn wegen zijn niet uw wegen. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten, zegt God in Jesaja 55. Waarom ik handel zoals ik handel, dat zullen jullie niet verstaan. Daar kunnen jullie eenvoudig niet bij. Op de waarom-vraag in het leven krijgen wij geen antwoord. Waarom heeft God de slang geschapen? Waarom kreeg de mens eigenlijk een vrije wil? Waarom kon God de zonde niet gewoon door de vingers zien, maar moest een offer worden gebracht? Waarom moest een zo'n gruwelijke dood sterven? Waarom moest het onheil mij nu juist treffen? Waarom loopt het leven zoals het loopt? Wij krijgen hier geen antwoord. De realiteit gebiedt te zeggen dat niet weinigen hier afhaken. En misschien sta je ook wel op dat punt. Nou, er waren 3 Joodse jongens van de jaar of 20 in Babylon. Vrienden van Daniel. Ze hadden geweigerd het beeld dat koning Nebukadnezar van zichzelf gemaakt had te aanbidden. Terwijl ze wisten dat die weigering hen op verbranding zou komen te staan. Nou, over moeilijkheden gesproken. Ze werden ter verantwoording geroepen. Maar hoor wat ze zeggen. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende oven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Maar zelfs indien niet, weet dat wij niet zullen aanbidden, zelfs indien niet. Dat zeggen jonge mannen die de Heere trouw gediend hadden. Dat zeggen jonge mannen die ook hier alleen maar de weg van God waren gegaan. Zelfs indien niet. Hier buigen ze voor de soevereiniteit van God. Hier geven ze zich over, en dat is het tweede sleutelwoord, overgave. Hier geven ze zich over aan de wil van God. Ook al verstaan ze het niet, en ook al betekent dat dat ze er het leven bij in zouden schieten. Ze buigen zich voor God, omdat hij God is. Job komt tot zo'nzelfde uitspraak na alles wat hem getroffen had. Kinderen omgekomen, zijn hele vermogen verdwenen, ziekte, strijd en moeilijkheden met zijn vrouw. Zouden wij het goede, wat ons past, wat ons behaagt, van God aannemen? Maar het kwade, waar ze zoveel moeite mee hebben, wat ons pijn doet, niet. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En op een andere manier geldt dat ook voor onze heiland. Want wat zei hij nou in de hof vlak voor de kruisiging? Terwijl hij wist wat gebeuren ging. Toen hij dodelijk beangst was. Er kwam een engel om hem te troosten, maar niet om hem een andere weg te wijzen. Hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. God is almachtig. maar God is ook soeverein. Terecht hebben we grote verwachtingen van God, maar God antwoordt op zijn manier. En ofschoon het antwoord alles van ons kan vergen, is de vraag, ben je bereid je over te geven aan God, ook al begrijp je zijn wegen niet. Zou je willen dat God die overgave in je bewerkte? Twee sleutelwoorden, verwachting, nu overgave. En dan komt er een derde gezichtspunt, en dat derde gezichtspunt, dat is het plan van God. De vraag waar tegenslag en moeilijkheden vandaan komen, heeft velen bezig gehouden. Theologen, ethici, psychologen, filosofen. Maar eigenlijk is die vraag voor gelovigen niet belangrijk. Want zij weten dat God alles inpast in zijn plan voor ieder van zijn kinderen, zoals Paulus in Romeinen 8 zegt. Waarom tegenspoed? We hebben het er aan de Veenkade al eens over gehad. We kunnen er niet omheen dat God soms dingen toelaat. Maar we moeten ook vaststellen dat het altijd is binnen het bestek van een bijzonder doel. God laat sommige dingen toe om iemands aandacht te trekken. Soms gebruikt God tegenslag om ons te herinneren aan zijn grote liefde voor ons. Soms zendt God problemen opdat we tot zelfonderzoek zullen komen. Of opdat we ons zouden afvragen waar onze prioriteiten in het leven liggen. Soms test God ons door een moeilijkheid, zoals Abraham toen hij vroeg zijn zoon te offeren, en brengt hij ons daardoor in een diepere afhankelijkheid van hem. Maar altijd zal tegenslag dat een kind van God doorbidt, doorworstelt, doorwaakt in nachten zonder slaap, bij alle emotie die je dan ook hebt gehad, de vragen, de opstandigheid, de hopeloosheid, het gevoel dat er geen uitzicht is, een gelovige zal er altijd in een andere en diepere relatie met de Heer gebracht worden. En ook dat getuigt Job helemaal aan het eind van zijn boek, in 42e hoofdstuk. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Het sleutelwoord is hier vertrouwen. Heb jij in jouw probleem, bij jouw tegenslag, vertrouwen in God? Het vertrouwen dat hij weet wat hij doet, dat hij aan het werk is, dat hij jouw leven aan het kneden en aan het vormen is, om jij te maken zoals hij dat bedoelt. Vertrouw je God? Vertrouw je het God toe? Vertrouw je jezelf aan God toe? Zo hebben we verwachting, overgave en vertrouwen. Je staat er niet alleen voor. En dat brengt ons op het vierde gezichtspunt. Het vierde gezichtspunt is dat van de naam van God. In de naam van God schuilt zijn wezen. Als we over onze problemen en onze moeilijkheden heen naar God kijken, geeft hij ons zijn naam. Dat deed hij voor het eerst in Exodus 3 bij Mozes. Het is belangrijk dat we ons de situatie en de omstandigheden realiseren waarin God Mozes zijn naam noemde. Israël was in grote nood, was in slavernij in Egypte. En God had Mozes uitgekozen om het volk te bevrijden en naar het beloofde land te brengen. En als Mozes dan, nog niets vermoedend, door de woestijn dwaalt, ziet hij iets bijzonders. Een struik die in brand staat, maar die niet verteert. En er staat dan dat God vanuit de braamstruik tot Mozes sprak. En in het gesprek dat dan ontstaat, vraagt Mozes, die dan niks voor voelt om bevrijd te zijn, ja, maar hoe heet u dan eigenlijk? Wie moet ik zeggen dat me gestuurd heeft? En dan zegt God zijn naam, Yahweh. Ik ben wie ik ben. Ik ben erbij. Ik ben aanwezig zoals ik altijd erbij geweest ben en aanwezig geweest ben. En zoals ik er altijd bij zal zijn. Die braamstruik is een beeld en een teken daarvan. Hij staat in brand. Het vuur van de verdrukking. Vuur van de problemen. Van onoplosbaar schijnende moeilijkheden. Ononloochenbaar vuur. Maar de braamstruik is wel, wij als kinderen van God, de braamstruik verteert niet, want God was erbij. Ik ben wie ik ben. Ik ben erbij. Ik ben aanwezig. Dan kan het vuur branden, maar het kan verwonden. Maar hij is erbij, zo waar als hij God is. En dat wil dus zeggen dat jij nooit alleen bent in je problemen. Het sleutelwoord is opmerkzaamheid. Ga je in je moeilijkheden op? Ga je ten onder in je problemen? Of strek je je hand naar God uit? Zoek je hem? Heb je de ruimte om ondanks alles, ondanks al datgene dat op je afkomt, zijn aanwezigheid te zoeken en te ervaren? Verwachting, overgave, vertrouwen, opmerkzaamheid. En dan is er nog eentje, en dat is verlangen. Dat brengt ons bij het laatste gezichtspunt, dat van de verheerlijking van God. Of je het je nou realiseert of niet, jouw leven is de grondstof voor de verheerlijking van God. Niet de omstandigheden, niet succes, niet welvaart of intelligentie of schoonheid of hoogstaande ethiek verheerlijken God, maar wat hij met jouw leven heeft mogen doen. Het verhaal van een vrouw die in Duitsland in een verpleeghuis lag. Ze was verlamd van de hoofd af naar beneden. Het was een ouderwets verpleeghuis. Ze had in haar kamertje één raam, heel hoog. Ze kon de lucht zien en een enkele vogel en de toppen van de bomen en meer niet. En er gingen veel mensen naar haar toe om dat te bemoedigen. Maar het omgekeerde gebeurde. Die mensen werden bemoedigd. Want die vrouw getuigde daar en toen in die omstandigheden van de Heer die ze had. Ze verheerlijkte God op de plek waar ze was. Haar leven getuigde van datgene dat God in haar had mogen doen. Vraag jezelf, het is een klein beetje een hypothetisch verhaal. Wat zou God nou meer verheerlijkt hebben? Het feit dat Petrus door een engel uit de gevangenis werd bevrijd? Of dat Paulus en Silas, gegezeld en wel, in zo'n gevangenis God lof zongen? Wat zou God meer hebben verheerlijkt? Dat onze heiland, toen de mensen hem uitdaagden om van het kruis af te komen, daarvan afgekomen was? Of dat hij gehoorzaam tot het einde zijn leven ging? Wat zou de Heer het meest verheerlijkt hebben? Moeilijkheden en onze reactie erop zijn middelen waardoor God verheerlijkt wordt. Verlangen we zo naar de Heer dat we bereid zijn de heiland door de tegenslag in ons leven aan het werk te laten om hem daardoor te verheerlijken. Onze reactie erop openbaart onze volwassenheid of niet als kind van God. Er was een meisje van een jaar of 16, ze heette Mirjam. En ineens zag ze een engel in de gestalte van een man. En die zei dat ze zwanger zou worden. Ja, en van de Heilige Geest. En dat ze de zoon van de Allerhoogste zou baren. Zwanger? Een orthodox meisje? Wat een schande voor de ouders. Wat een ramp voor de relatie met de verloofde. Wat een bron van leed, vermaak voor de vriendinnen. Wat een steen des aanstoots voor de leiders van die dagen. Wat een gevolgen zou dat hebben. En dan met zo'n verhaal aankomen. Ja, het is niet van een man, maar van de Heilige Geest. Maar deze Mirjam, Maria in het Grieks, zei maar één ding. Mij geschiede naar uw woord. Doe met mij wat de Heere behaagt. En zo verheerlijkte ze God. Het is Gods verlangen dat wij volmaakt zijn. Dat wij volwassen gelovigen zouden worden. Dat is waarom de Heiland op aarde is gekomen. Dat is onderdeel van die nieuwe natuur die we hebben gekregen. Hij wil ons volmaken. En desnoods zet hij daarvoor tegenslag in. Hij geeft ons alles wat we daarvoor nodig hebben. Want hij houdt van ons. Hij wil bij ons zelfs de bereidheid bewerken. Laten we moed vatten. Laten we hem bidden om die verwachting. Om die overgave. Om dat vertrouwen. Om die opmerkzame ogen. En dat verlangen om hem te verheerlijken. Hij is de Allerhoogste die alle lof en eer waard is. De psalmist zegt, heil hem die God een plaats bereidt in zijn verheven woning. Hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg, o God, gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste. Op u vertrouw ik, Heer. Gij wilt voor mij altijd het beste.